Je luistert naar De Wet als Kunstwerk. Een podcast waarin Nick Schoenmaker elke aflevering met een jurist in gesprek gaat om zo de wet en het recht beter te begrijpen. Wat komt er van de schoonheid van het recht terecht in de praktijk van alle dag? En wat maakt het recht nu zo uitdagend, ingewikkeld en soms onbegrijpelijk? Kortom, wat maakt de wet tot een kunstwerk?
Technologie stelt ons in staat in te grijpen op alle gebieden van het leven. Dat gaat nu zelfs zo ver dat het mogelijk is geworden met zogenaamde kiembaanmodificatie het menselijk genoom te bewerken. Voor het eerst in de menselijke geschiedenis krijgen we de mogelijkheid genetische defecten te repareren nog voor een mens geboren is. Sterker nog, dit is in China tegen alle internationale afspraken in al gebeurd. Wat zijn de juridische grenzen van deze modificatie? Wat mag wel en wat mag niet? En welke ethische bezwaren zijn er te maken tegen het sleutelen aan menselijke genen? Daar ga ik het over hebben in deze aflevering van De Wet als Kunstwerk. En dat doe ik met Laura Jacobs. Laura studeerde rechtsgeleerdheid in Utrecht en Amsterdam en volgde een tweede master aan de VU International Technology Law. Daar kwam ze in aanraking met het onderwerp bioethiek. En daar gaan we het vandaag over hebben, Laura. Van harte welkom.
Ja, dankjewel.
Fijn dat je de tijd hebt genomen om hier iets te vertellen over je promotieonderzoek, want je promoveert aan de VU.
Ja.
En over bioethiek en over de juridische kanten daarvan. En mijn eerste vraag aan jou is eigenlijk, waarom houdt een jurist zich eigenlijk bezig met bioethiek?
Dat doet denk ik niet elke jurist, maar ik in ieder geval omdat ik het heel interessant vind. En wat je inderdaad al zei, ik heb als tweede master International Technology Law gedaan.
Ja.
En daar ben ik eigenlijk heel erg geïntrigeerd geraakt door nieuwe technologische ontwikkelingen. Omdat het vaak heel fundamentele vragen blootlegt. Ja. Vooral bij biotechnologie.
Ja.
Zoals wat betekent het om mens te zijn bijvoorbeeld? En wat voor een toekomst willen we voor de mens? Ik ben jurist, dus ik vind het heel leuk om daar naar te kijken vanuit een juridische bril. En ook vooral te kijken van hoe kan het recht er nou aan bijdragen dat dit soort nieuwe technologische ontwikkelingen wel in goede banen worden geleid eigenlijk. Ja. Daarom houdt deze jurist zich daar niet van mee bezig.
En wat zijn er nog andere voorbeelden? We gaan het straks wat meer hebben over. Hè? Wat is dan precies dat kiembaanmodificatie? Maar wat zijn andere technologieën die jullie destijds behandeld hebben die ook een grote impact zouden kunnen hebben?
Je bedoelt specifiek biotechnologieën?
Of daarbuiten?
In de master kwam echt van alles langs. Bijvoorbeeld VR, maar ook artificial intelligence.
Ja, dat is ook een hot topic ook in de juridische wereld.
Ja, zeker. Ja. Zeker. Dus er is natuurlijk heel veel over te doen. Op het gebied van biotechnologie kan ook al van alles. Zoals embryo's selecteren, kiembaanmodificatie dus. Commercieel draagmoederschap is een onderwerp waar we het veel over hebben gehad.
Genoeg om mee bezig te zijn. Ja. Jij hebt je een beetje gaan richten op dus kiembaanmodificatie specifiek. Ja. En daar gaan we het zo meer over hebben. Maar ik ga je eerst 5 stellingen voorleggen.
Ja.
Eens of oneens? 1. Je moet de techniek van kiembaanmodificatie snappen om er iets van te kunnen vinden.
Eens.
Oké. 2. De huidige wet en regelgeving rondom bio-ethische thema's biedt voldoende bescherming tegen potentiële risico's.
Eens.
Oké. 3. Kinderen hebben het recht om zonder genetische defecten ter wereld te komen.
Oneens.
Oké. De belangrijkste functie van het recht is het stellen van een norm.
Het is in ieder geval een belangrijke functie, dus ik ga voor eens.
Oké. En als laatste, juristen moeten voorop lopen in de discussie over de toekomst van biotechnologie.
Eens.
Oké. Van tevoren zei je, maar ik ben onderzoeker, dus ik ben ook. Ik heb mijn mening over het onderwerp nog niet helemaal gevormd. Dus ik begrijp dat je op stelling 3 daar een beetje door in de problemen kwam.
Ja, absoluut.
Maar dat is denk ik goed. Want ik ben heel erg benieuwd naar beide kanten van de kwestie.
Ja.
En daar hou jij je mee bezig.
Ja.
Laten we beginnen bij die eerste. Je moet de techniek van kiembaanmodificatie snappen om er iets van te kunnen vinden.
Ja. Toen zei ik eens.
Ja.
Ja, en je hebt natuurlijk verschillende levels van snappen van de techniek, denk ik. Ik ben zelf natuurlijk geen bioloog. Dus hoe dat allemaal precies op celniveau werkt, weet ik eigenlijk ook niet. Nee. En kan ik ook niet zo goed uitleggen. Maar je moet denk ik wel een basic understanding hebben om in ieder geval te kunnen begrijpen wat het doet. En daarmee ook in kaart kunnen brengen wat dan eventueel de gevolgen kunnen zijn.
Ja, want laten we het daar dan over hebben. Ja. Wat is dat nou eigenlijk? Kiembaanmodificatie.
Nou ja, het woord zegt het natuurlijk al. Je modificeert dan in de kiembaancellen. Dat betekent dat je het DNA van een embryo aanpast.
Ja.
En dat betekent dat je, als dat embryo zich ontwikkeld tot een nieuw mens en ook weer zich gaat voortplanten, dat eigenlijk die modificatie wordt doorgegeven op volgende generaties. Omdat wanneer je het dus in de kiembaan iets aanpast, dan zorgt dat ervoor dat het eigenlijk in alle cellen van de mens die modificatie zit. En daarom is het dus wat controversiëler dan wanneer je gentherapie op somatische cellen doet. Dat betekent als je gewoon een volwassen persoon bent en je gebruikt gentherapie. Want
die technologie bestaat ook al.
Ja, precies.
En wordt dit al toegepast?
Volgens mij wel een beetje. Er zijn al zeg maar de eerste gevallen waarin dat wordt gebruikt.
Ja.
En er zijn ook heel veel mensen die dat zelf proberen.
Zogenaamde biohackers.
Ja, precies. Precies. Ja. Dat zijn dus mensen die daarmee experimenteren.
Het zit toch een beetje in het, voor mijn gevoel, een beetje in het gek Amerikanen hoekje. Maar of gaat het wel wat verder dan dat?
Nou, je hebt ook wel Nederlanders die daar mee aan de slag zijn.
En wat is dan de doelstelling van die mensen?
Ja, die vinden dat ze het recht hebben om te doen met hun lichaam wat ze willen. En dus ook daar een soort van de grenzen willen opzoeken, denk ik.
Langer leven?
Nou, bijvoorbeeld. En er zijn mensen die hebben geprobeerd om lichtgevend groen te worden door het gen van een kwal in te spuiten die ook licht kan geven in donker. Ja, wat daar precies een doel van is, los van een leuk experiment, weet ik niet precies. Maar
is dat juridisch interessant?
Ja, zeker.
Want je zegt zelf, ze denken het recht te hebben.
Ja.
Dat impliceert dat ze dat niet hebben of niet direct evident is dat ze dat hebben.
Klopt, ja. Dat komt omdat je het lastige is van het lichaam in het recht is, je bent je lichaam, maar je hebt je lichaam ook. Dus in die zin, je hebt je lichaam niet in eigendom. Je mag bijvoorbeeld ook niet je organen verkopen. Dus in die zin is het niet zo dat je het recht hebt om alles te doen met je lichaam wat je wil.
Hmm.
Dus daarom zei ik inderdaad dat zij zeggen dat ze dat recht hebben.
Ja.
En zo simpel is het niet, zeg maar. Maar ik denk wel dat het minder controversieel is dan kiembaanmodificatie. Omdat als jij zelf gewoon je genen wil veranderen, be my guest, zeg maar.
Dat heeft alleen maar gevolgen voor jezelf.
Voor jezelf, precies. Maar wanneer we dus het DNA van een embryo veranderen, dan heeft het in wezen zou je kunnen zeggen gevolgen voor de mensheid, want die verandering wordt doorgegeven op volgende generaties. Dus het heeft in ieder geval gevolgen voor toekomstige generaties.
Ja.
En daarom denk ik dat dat dus wat controversiëler is. Omdat je dus in wezen niet een keuze maakt voor één embryo, maar zoals ik al zei, voor ook generaties daarna.
Ja. En wat zou de reden kunnen zijn? Waarom willen mensen dit? Waarom is er behoefte om deze technologie verder te ontwikkelen? Ik ga ervan uit dat dat omkleed wordt met allerlei voordelen voor het menselijk bestaan.
Klopt.
Zijn die er ook duidelijk te benoemen?
Maar er zijn ook alternatieven waarmee je wel, denk ik, hetzelfde kan bereiken in de meeste gevallen.
Ja.
Maar er is dus nu een technologie die heet CRISPR-Cas. En daarmee kan je dus heel specifiek in het genoom een aanpassing maken.
Ja.
Hoe ik het altijd uitleg, of tenminste hoe ik het uitgelegd heb gekregen en dat zelf ook op die manier goed kan begrijpen, is dat het eigenlijk een soort, je zou het voor je kunnen zien als een soort tekstverwerkingsprogramma. En waarin allemaal woorden staan. Nou, dat is dan ons DNA.
Ja.
En die CRISPR-Cas-technologie maakt dan dat je echt heel specifiek naar een letter toe kan. En dus eigenlijk net als in Word met je cursor echt ergens naartoe kan. En dat je dan vervolgens die letter weg kan halen of veranderen. Of
knippen, plakken.
Ja, precies. Dus dat is wat CRISPR-Cas doet. En dat is dus relatief makkelijk schijnt. Je kan dus echt, ja, als het werkt als een soort schaar die dus echt in het DNA kan knippen. En wat de potentie hiervan is, is dat dat betekent dat je dus bijvoorbeeld heel ernstige genetische ziektes al bij een embryo eruit zou kunnen halen.
En wat je nu beschrijft, is dat Kimba-modificatie?
Dat is Kimba-modificatie.
Ja, precies. Ja. Dus dat heeft dus, weer die gevolgen ook voor latere generaties.
Precies, dus CRISPR-Cas is een technologie waarmee je de kiembaan kan modificeren,
ja,
zeg maar.
Ja, ja. Ik kan me voorstellen dat dat op zich goed nieuws is als je bijvoorbeeld een kinderwens hebt, maar ook drager bent van een erfelijk gen wat ernstige vormen van borstkanker kan veroorzaken. Ja. Ik noem maar even wat.
Ja, absoluut. En dat is ook de reden dat er dus nu heel veel over te doen is, omdat het dus heel veel potentie heeft in eerste instantie voor de gezondheidszorg.
Ja.
Kanttekening daarbij is wel dat we nu middels embryoselectie ook al op zich veel kunnen. Want dat betekent dus dat je, wanneer je een ernstige genetische ziekte hebt, kan je via IVF embryo's tot stand brengen. Die embryo's kunnen dan vervolgens gescreend worden. En dan weet je dus welke embryo's wel en niet die genetische ziekte hebben. En dan kan je dus een embryo terugplaatsen in de baarmoeder die dan geen ernstige genetische ziekte heeft.
Okay.
Maar op het moment dat bijvoorbeeld beide ouders drager zijn, dan is die kans heel klein dat je een embryo kan maken, tot stand kan brengen
dus
zonder
zou
ziekte.
Zou je moeten wenden tot die CRISPR-Cas-technologie?
Precies.
En wat hebben we met elkaar afgesproken daarover? Wat mag wel, wat mag niet?
Nou ja, dat is een goede vraag. Eigenlijk is het bijna overal verboden om aan kiembaanmodificatie te doen.
Ja.
En we zien daar eigenlijk wetgeving op verschillende levels. En het eerste is eigenlijk internationaal recht. Want daar hebben we de verklaring in zaken het menselijk genoom en de mensenrechten van UNESCO. En die komt uit 1997. En er zijn eigenlijk bijna alle landen van de wereld bij aangesloten. Want bijna iedereen is aangesloten bij UNESCO.
Okay, ja.
Het is een verklaring, dus het is juridisch niet bindend. Mm-hmm. Maar ja, het heeft natuurlijk wel politieke kracht. Ja. Omdat iedereen daarbij is aangesloten.
En daarin wordt gezegd, dit doen we niet.
Niet in deze verklaring niet specifiek. In het eerste artikel wordt wel gezegd dat het menselijk genoom ten grondslag ligt aan de fundamentele eenheid van alle leden van de menselijke familie.
Okay.
En daarmee hun inherente waardigheid en diversiteit. Dus dat, daar zie je die menselijke waardigheid heel erg in.
Klinkt ook als iets waarvan we zeggen, niet mee gaan ouwe hoeren. Niet mee gaan klooien.
Ja, wel een beetje inderdaad. En de zin daarna die zegt ook dat het menselijk genoom in symbolische zin het erfgoed van de mensheid is. Hmm. Wat dat dan precies inhoudt, dat hebben ze natuurlijk niet opgeschreven.
Nee.
Maar ik vind dat wel een heel interessant stukje. Want dat common heritage, dus erfgoed van de mensheid, dat is best wel iets unieks in internationaal recht.
Ja.
Dat is ooit verzonnen voor diepe lagen van de zee, zeg maar. Omdat het idee was van, daar kan je van alles uithalen. Maar het moet niet zo zijn dat alleen maar rijke landen daar de vruchten van kunnen plukken. Ja. Dus we moeten dat een soort bescherming geven. En dat is dus nu ook voor het menselijk genoom. Wat dus betekent dat het bepaalde bescherming heeft, omdat je common heritage ook doorgeeft aan volgende generaties.
Ja. Dit is op het niveau van UNESCO erfgoed. En dat betekent, ja, Nederland zal niet voor de rechter worden gesleept als we bijvoorbeeld onze grachtgordel toch plat gaan gooien in Amsterdam. En er andere gebouwen voor neerzetten.
Nee,
het zal wel internationale verontwaardiging zijn.
Ja, precies. Dus, maar het is niet juridisch bindend, inderdaad. Maar we hebben wel nog meer wetgeving. Op Europees niveau hebben we de Oviedo Convention. De Raad van de Raad van Europa is dat. En daarin is wel echt expliciet een verbod op kiembaanmodificatie neergelegd in artikel 13. En op nationaal niveau ook in onze eigen embryowet.
Ja.
Dus zeker de embryowet die is natuurlijk wel bindend.
Ja. En dat betekent, we hebben de tweede stelling die ik je voorlegde. De huidige wet en regelgeving rondom bio-ethische thema's biedt voldoende bescherming tegen potentiële risico's. Daar was je het mee eens.
Ja.
Want het is gewoon verboden.
Precies, ja. Ja. En dat verbod staat nu wel dus heel erg ter discussie. Omdat vanuit de medische hoek en de wetenschappelijke hoek. Zeker sinds die CRISPR-baby's uit China uit 2018, zoals jij al even noemde. Wel heel erg wordt gezegd van nou. Moet dat verbod er niet een keer af? Want het biedt heel veel potentie. We kunnen er zoveel mee. En we kunnen het toch ook reguleren door bijvoorbeeld een lijst te maken van ziektes waarvoor je het mag gebruiken, bijvoorbeeld.
Ja, precies.
Dat vind ik heel interessant. Of dat uiteindelijk een optie is, dat weet ik zelf ook nog niet.
Want de wetgeving die nu geldt, die zegt gewoon niet doen.
Ja.
Maar dat lijkt me toch ook best logisch, gezien het feit dat we niet weten wat de gevolgen zijn.
Ja, exact. En dus daarom heb ik inderdaad ook eens op deze stelling geantwoord. Want de technologie is er, maar ja, we mogen geen onderzoek doen in mensen daarmee. Dus we weten natuurlijk nog helemaal niet of het echt voldoende veilig is en wat het eigenlijk echt doet. Dus daarom denk ik ook dat op dit moment het goed is dat er een verbod is. Niet alleen omdat het nog niet veilig is, maar ook omdat ik denk dat we nog met elkaar het erover moeten hebben of het überhaupt wenselijk is om die kant op te gaan.
Ja. En komt hier ook jouw onderzoek aan de jouw promotieonderzoek aan de VU om de hoek kijken?
Ja, zeker.
Of is dit gewoon precies de kern?
Nou, eigenlijk wel, ja. Ja, ik maak deel uit van een groot consortium, interdisciplinair. Waarin we eigenlijk gaan kijken van, nou, wat zou Nederland wel of niet moeten doen met deze technologie?
Ja.
En dat is ook een beetje omdat vanuit heel veel instanties, bijvoorbeeld ook vanuit de WHO, een aantal jaar geleden is gezegd van, we moeten eerst met z'n allen erover hebben, een dialoog voeren met elkaar over de wenselijkheid of onwenselijkheid van deze technologie.
Ja.
En dat is natuurlijk denk ik wel heel belangrijk om nu al te doen. Ook al is die technologie überhaupt nog niet, zeg maar, staat nog niet zo erg in de startschoenen, want het is ook nog niet veilig.
Ja,
maar
want dit vind ik interessant en daarom breek ik ook even in.
Ja,
omdat ik had het met in de vorige aflevering met Mark Zijlstra over ChatGPT, over AI. En toen kwamen we eigenlijk tot de conclusie dat de wet altijd achter de feiten aanloopt. Logischerwijs kun je kunt niet iets verbieden wat er niet is. Of je kunt niet een. Maar daar ben je het niet mee eens.
Nee, eigenlijk niet. Want als je dus bijvoorbeeld kijkt, wat ik net noemde, dat verbod op kiembaanmodificatie van de Oviedo Convention. Ja. Dat is al in 1997 opgeschreven. En toen hadden we nog niet CRISPR-Cas.
Ah.
Dus ik denk
dus
dat
in concept wisten we dat het zou kunnen.
Ja,
dat
dus dat
technologie in ontwikkeling was.
Precies, we wisten dat. Of tenminste, toen waren we bezig om het menselijk genoom in kaart te brengen.
Ja.
En toen was wel het idee van, nou, als je dan eenmaal weet precies wat de code is, zeg maar.
Precies.
Dan kan je misschien ook kraken of veranderen, zeg maar. Maar ik denk dus dat het recht daar best wel vooruitstrevend eigenlijk was. Of ik bedoel eigenlijk meer een vooruitziende blik had. Is het eigenlijk. Maar je hoort het heel vaak inderdaad dat de wetenschap zich veel sneller ontwikkelt dan het recht en de ethiek. En dat recht en de ethiek er maar een beetje
achteraan
hobbelt inderdaad. Maar ja, als jurist ben ik het daar eigenlijk niet mee eens. Want het is natuurlijk niet alsof de wetenschap zich ontwikkelt in een soort ongedefinieerde ruimte. Zeg maar wetgeving en ja, normen en culturele omgevingen bepalen ook de voorwaarden waaronder wetenschap zich kan ontwikkelen.
Hoe denkt de wetenschap daar zelf over? Ja, goed, je bent geen vertegenwoordiger van de wetenschappelijke gemeenschap die zich bezighoudt met kiembouwmodificatie. Nee. Maar je hebt daar misschien wel een beeld bij.
Ja, dat klopt. Want vanuit de wetenschap ja, hoor je toch wel vaak het idee dat zij belangrijk vinden dat om zelf te reguleren. Ja. Dus dat zelfregulering heel belangrijk is. Omdat nou ja, bijvoorbeeld juristen en ethici niks weten van de technologische aspecten.
Precies.
En daarom ook niks kunnen zeggen over, of niks, in ieder geval minder kunnen zeggen over wat er al dan niet mogelijk zou moeten zijn. En ja, ik vind dat wel een interessant gegeven. Ik heb de laatste tijd ook veel gelezen van auteurs uit de Science and Technology Studies hoek. Dus die kijken eigenlijk, of kijken naar de effecten van wetenschap op de maatschappij, zeg maar. En zij noemen dit idee het lag narrative, als in lag van L-A-G, van lagging behind, zeg maar. En narrative, omdat zij noemen het een verhaal, dus iets wat niet per se klopt. Omdat eigenlijk doordat de wetenschap zelf steeds zegt van ja, de wetenschap ontwikkelt zich sneller dan het recht en de ethiek, geeft het zichzelf eigenlijk een soort leidende positie en een positie om het schip te besturen. En is het dus in die zin een zelfvervullend verhaal.
Ja.
Want omdat zij zeggen dat je dat de wetenschap voorop loopt en het recht en de ethiek achter, eigenen ze zichzelf eigenlijk een recht toe om te leiden ook. En dat heb je ook, als ik een voorbeeld mag geven, dat was ook een beetje het geval bij die CRISPR-baby's van de Chinese biofysicus He Jiankui. Want achteraf is aan hem gevraagd van, nou, waarom heb je dit gedaan? Want dat ging in tegen...
We hebben afgesproken dat we het niet zouden doen.
Precies. Ja. En toen zei hij eigenlijk van, ik dacht de technologie komt er toch wel, maar het duurt te lang om op consensus te wachten. En er moet iemand zijn die een soort bold move maakt.
Dat heeft hij echt zo...
Ja, en hij is ook geïnspireerd blijkbaar door wetenschappers in het verleden die dan ook zo'n bold move hebben gemaakt en daarna als een soort held zijn ontvangen, zeg maar. En het gekke is dat sinds dit is gebeurd, staat het verbod weer extra ter discussie. Dus eigenlijk omdat Hey Jiankui dit is gaan doen op basis van een idee van onvermijdelijkheid, wordt zeg maar dat experiment gebruikt als bewijs voor onvermijdelijkheid. En daarmee komt het verbod onder druk te staan.
Dat brengt ons eigenlijk met even een sprongetje naar de laatste stelling. Juristen moeten voorop lopen in de discussie over de toekomst van biotechnologie.
Ja.
En daar ben je het dus mee eens.
Ja, eigenlijk wel. Of nou ja, voorop lopen, dat is misschien een beetje arrogant.
Ja, maar misschien niet helemaal
in ieder geval
jurist,
meedoen.
De jurist eigen.
In ieder geval meedoen. En, en niet alleen juristen, ook ethici en ook wetenschappers. En ook gewoon iedereen, maar in ieder geval niet alleen de wetenschap.
Want hoe zorg je er dan voor dat die maatschappelijke dialoog over zo'n onderwerp zijn weerslag vindt in het recht?
Ja, daar kan ik natuurlijk niet voor zorgen. Uiteindelijk is dat aan de Tweede Kamer dan om echt iets mee te doen. Mm. Maar over het algemeen worden maatschappelijke dialogen ook vanuit de overheid heel erg aangemoedigd. Omdat het natuurlijk over controversiële onderwerpen heel belangrijk is dat iedereen daarover mee kan praten. En dan hoop je dat uiteindelijk wordt meegenomen in beleid.
En zou dat kunnen leiden, want eigenlijk is die stap al gezet. Dus de technologie is toegepast. Er zijn twee baby's, geloof ik toch, geboren.
Ja.
Waarvan het genoom is aangepast.
Ja. Dat is overigens niet helemaal gelukt hoe hij het wilde. Dus,
Weten we daar iets over?
Nou, dat.
Dat het niet helemaal gelukt is.
Ja, precies. Dus hij wilde ze resistent maken tegen HIV. En heeft daarmee een bepaald gen aangepast. Maar want het was inderdaad een tweeling. Dus bij beide meisjes ja, is er ook iets anders soort van teweeggebracht. En in ieder geval niet wat hij helemaal voor ogen had. Oh. Dus ja, dat was ook gewoon...
Weten we iets over die meisjes?
Nou, eigenlijk ook niet echt. En ik geloof dat dat ook een beetje is omdat ze hun ook uit de media willen houden.
Ja, of
dat
dus de Chinese autoriteiten zullen hier niet ook niet per se heel blij mee zijn misschien?
Nee, dat denk ik niet.
Nou, ik stel die vraag omdat je had het over de leidende rol die de wetenschap zichzelf ook eigenlijk een beetje toedient.
Ja.
De rol van de jurist en misschien ook wel een bredere maatschappelijke dialoog die je zou moeten voeren. Maar ja, ik zou zeggen, er is toch gewoon een verbod. We weten dat we het eigenlijk niet moeten doen. Leiden dit soort acties er automatisch toe dat je gedachten gaat krijgen over nieuwe wetgeving, nieuwe vormen van wetgeving of aanpassing van die wetgeving die er nu is? En in hoeverre is die discussie in Nederland aan de gang?
Nou ja, niet per se. Het hoeft natuurlijk niet per se tot nieuwe wetgeving te leiden, bedoel ik. Want dat zal er ook van afhangen wat de uitkomsten van de maatschappelijke dialoog zijn. Ja. Uiteindelijk vindt een dialoog natuurlijk ook altijd plaats binnen de kaders van de democratische rechtsstaat. Iedereen heeft een gelijke stem en mag meedoen aan het debat. Maar uiteindelijk moet het alles natuurlijk ook passen binnen de fundamentele rechten. Ja. Waar de rechtsstaat op gebaseerd is. Maar je ziet wel in Nederland is bijvoorbeeld wel ook dat verbod in de embryowet onlangs geëvalueerd. En dan wordt wel gevraagd door een commissie om dat verbod opnieuw te bekijken. Dus in die zin is er wel discussie.
En ook wel evolutie in die wetgeving? Of niet zozeer?
Nou, nu nog niet. Maar ja, of dat gaat komen en of dat wenselijk is, dat ga ik nog allemaal onderzoeken.
Dat ben je nu aan het onderzoeken.
Ja,
het is natuurlijk ook... Ik heb al tegen je gezegd, dan gaan we gewoon over 4 jaar aan het einde van je onderzoek.
Ja, dat lijkt me heel leuk, want ik sta natuurlijk eigenlijk heel erg nog aan het begin.
Precies.
Ik ben pas in september begonnen.
En dat betekent dus ook dat je je opstelt als een open onderzoeker met een soort neutraal mogelijke positie. Mm-hmm. En dat brengt je een beetje in de problemen misschien bij het beantwoorden van de volgende stelling. Maar eigenlijk was dat de derde. Mm-hmm. Kinderen hebben het recht om zonder genetische defecten ter wereld te komen. En daar was je mee oneens, na lang nadenken.
Ja, een recht vind ik altijd wel meteen heel zwaar. Of je als maatschappij bijvoorbeeld moreel verplicht bent om je kinderen ter wereld te brengen zonder genetische ziekte, als die mogelijkheden er zijn. Daar kan je natuurlijk over van mening verschillen. Maar op dit moment is er in ieder geval geen recht. En zou je ook kunnen zeggen, of wordt er ook wel eens gesproken over the right to an open future. Dus zeg maar dat kinderen het recht hebben om een open toekomst te hebben. En dus bijvoorbeeld niet gemodificeerd te zijn door hun ouders.
Maar open future klinkt wel als een van de meest open normen die ik...
Zeker.
Ooit voorbij heb zien komen.
Ja, je moet dan denk ik een beetje denken als het daarover gaat. Dan zijn we misschien ook al wel een stapje verder dan puur ernstige genetische ziektes oplossen. Want waarom het ook zo controversieel is dat deze technologie kan heel veel. Dus je zou ook zeg maar verder kunnen gaan richting wat we dan zeggen enhancement of verbetering van de mens. En je zou dus ook bijvoorbeeld intelligentie kunnen aanpassen of bijvoorbeeld ouders die zelf heel graag basketballer wilden worden, maar dat is niet gelukt omdat ze niet lang genoeg waren, dat ze denken, weet je wat, we maken ons kind wat langer, want dan kan hij misschien basketballer worden.
En technologisch is dit...
Nou,
die zin kan in kruiken, maar je zou daaraan kunnen werken.
Zeg maar, die CRISPR-Cas-technologie heeft wel de potentie dat uiteindelijk kan. Wat wel lastig is dat bijvoorbeeld intelligentie, weten we nog helemaal niet van welke genen daar allemaal een steentje aan bijdragen, zeg maar.
Precies, en dat lijkt me ook een vrij ingewikkelde puzzel.
Precies, dus dat is wel echt... Ja, echt totaal nog niet nu aan de orde.
Ja.
Maar omdat die technologie zo precies mutaties kan aanbrengen en je zou op een gegeven moment in kaart kunnen brengen welke genen allemaal bijdragen aan intelligentie, dan ja, zou je zeg maar in theorie dat met die technologie kunnen aanpassen. En oh, sorry om mijn verhaal af te maken. Dus in die zin zeg maar right to an open future ziet dan een beetje op van ja, wat doet het met een kind als hij bijvoorbeeld extra lang is gemaakt omdat zijn ouders willen dat hij basketballer wordt, zeg maar op die manier.
Ja, ik kan me dat, ik kan me wel voorstellen dat je daar, nou ja, ik kan me voorstellen dat je dat problematisch zou kunnen vinden als samenleving. Maar ik kan me ook voorstellen dat een beetje indachtig, maar goed, dat is de discussie die we net ook al hebben gevoerd. Als de technologie er is, dan wordt die toch wel gebruikt. Denk je niet dat het onvermijdelijk is dat dit zal worden toegepast? En dat men dan maar naar China of Rusland zal vliegen om het daar dan maar te doen als de regelgeving daar misschien achterblijft of men daar minder problemen mee heeft dan bijvoorbeeld in Nederland?
Nou ja, dat zou kunnen. Dat zie je nu natuurlijk ook op andere bio-ethische thema's, zoals bijvoorbeeld commercieel draagmoederschap of geslachtskeuze. Want in Nederland mag je niet geslacht kiezen op het moment dat je aan of embryoselectie gebruikt, maar in andere landen bijvoorbeeld wel. Dus ja, dat zou kunnen. Maar dat doet er denk ik niet aan af dat je als land toch je eigen wetten maakt. Yeah. En het is natuurlijk niet zo dat we moord uit het wetboek van strafrecht kunnen halen, omdat er ook nog een aantal mensen zijn die dat wel doen. Moord plegen, zeg maar.
Ja, want wat is dan die rol, die functie van het recht? Dat brengt ons ook bij de stelling die ik je daarover voorlegde. De belangrijkste functie van het recht is stellen van een norm. Daar was je het mee eens.
Ja, het is in ieder geval een hele belangrijke functie, denk ik. Want ja, als je naar het recht kijkt op een soort simpele manier, dan is het natuurlijk zijn het regels voor burgers die aangeven wat je wel of niet mag doen. En als je daar niet aan houdt, dan heeft dat meestal een gevolg.
Ja.
Maar het heeft ook heel vaak een symbolische functie. En dat is vaak een soort extra laag of een laag onder regels. Die ook iets zegt over wat we belangrijk vinden in het leven. En hoe we met elkaar om willen gaan. En het effect daarvan, dat kan je niet echt meten als in dat effectueert niet per se direct gedrag van burgers, maar zegt wel heel veel over wat wij belangrijk vinden in de samenleving, zeg maar. Dus in die zin vertelt het recht ook een verhaal en geeft het bijvoorbeeld aan welke fundamentele waarden van belang zijn.
Daarom is het ook zo belangrijk dat maatschappelijk gesprek daarover wordt gevoerd.
Ja, absoluut. Absoluut. En als je kijkt naar de symbolische functies van het recht, dan denk ik dat dat voor bio-ethische thema's ook heel belangrijk is. Want waarom hebben we bijvoorbeeld het verbod op geslachtsselectie? Nou, dat is bijvoorbeeld omdat elk mens waardig is op zichzelf. En een doel is op zichzelf en niet als middel mag dienen, zeg maar.
Ja.
En op het moment dat jij dus als ouders kan kiezen, omdat je per se een jongetje of een meisje als kind wil, dan zou je kunnen zeggen dat een kind eigenlijk een soort instrument wordt.
Van de wens van de ouder.
Ja, precies. En dan is dat kind dus, zou je kunnen zeggen, niet meer een doel op zich. En druist dat dus in tegen de menselijke waardigheid.
Ja.
Dus dan zie je dat aan zo'n verbod op geslachtsselectie, bijvoorbeeld menselijke waardigheid, zeg maar, als meer symbool onder ligt.
En ik denk dat het ook een gesprek is waar wordt gemiddeld jurist enthousiast over een gesprek op dit niveau? Over, of is het, je moet erbij lachen.
Nou,
maar ik heb het gevoel dat we, ook uit eerdere interviews, heb ik wel eens gehoord, we moeten eigenlijk vaker dit soort gesprekken voeren, ook als jurist, naar de bedoeling van het recht.
Ja. Ik denk wel dat, kijk, als wetenschapper heb je daar natuurlijk ook tijd voor om om je daarin te verdiepen.
Precies.
Dat maakt ook dat ik mijn vak heel leuk vind. Dus de mensen om mij heen mijn collega's, die zijn daar wel mee bezig. Maar ja, ja, ik werk bij de afdeling rechtstheorie.
En in de praktijk
is dat misschien wat minder. Hoewel, ja, regels moeten natuurlijk altijd geïnterpreteerd worden. En zijn natuurlijk weinig op zichzelf. Dus ja, je zal natuurlijk altijd, ja, wel op zoek moeten gaan naar bedoeling. Ook.
En die samenwerking met de praktijk, die zoek je, neem ik aan, wel. Hoe zit dat in jouw onderzoek? Misschien is het wel goed om richting de afronding van ons gesprek, dat is ook misschien een mooi vooruitkijkje naar over 4 jaar. Maar gaan we deze podcast gewoon nog een keer doen.
Dat lijkt me heel leuk.
Maar wat is precies de doelstelling van jouw onderzoek?
Ik maak dus deel uit van een groter onderzoek, wat ik al zei.
Ja.
En een deel van dat consortium gaat een hele brede dialoog voeren met Nederland.
Ja.
Om te kijken van wat vinden we eigenlijk van deze technologie?
Ja.
Is het wenselijk? Is het onwenselijk? Ja. Ik ga dan eigenlijk kijken naar de uitkomsten van die dialoog. Vanuit het recht, of in ieder geval met een juridische bril.
Precies.
Om te kijken, ja, hoe kunnen die uitkomsten vertaald worden naar het recht? En ja, wat ik net ook al zei, want we moeten ook kijken of dat past binnen de democratische rechtsstaat.
Ja.
En andersom ook, hoe kan het recht bijdragen aan die maatschappelijke dialoog? Omdat dat haakt ook een beetje in op die symbolische functies. Het recht bijvoorbeeld geeft ons ook een taal om een beetje de werkelijkheid te kunnen interpreteren.
Ja. Ja.
En op die manier kan het recht dus ook bijdragen aan een maatschappelijke dialoog.
Ja, dat leidt misschien wel automatisch tot de laatste vraag. Wat maakt de wet voor jou tot een kunstwerk? Maar misschien heb je hem eigenlijk al beantwoord.
Nou, misschien wel een beetje. Maar ik heb natuurlijk ook wat oude afleveringen teruggeluisterd. Dus ik wist wel dat die zou komen, deze vraag. En eigenlijk de eerste keer toen ik het hoorde, toen moest ik al denken aan een quote die ik ooit gelezen heb in een artikel van mijn promotor Britta van Beers.
Ja.
En zij quote op haar beurt Bernard Edelman. Dat is een Franse filosoof, jurist en advocaat. Dus ik moet waarschijnlijk Bernard zeggen. En ik zou die quote graag willen voorlezen in het Frans. Ik vind het leuk om in het origineel te vertellen. Daarna zou ik het natuurlijk vertalen.
Graag, ja.
Hij zegt: Le droit constitue le laboratoire le plus prodigieux de l'imaginaire collectif. Oftewel, het recht is het meest wonderbaarlijke laboratorium van de collectieve verbeelding. En dat past denk ik heel mooi bij de titel van deze podcast en jouw vraag. Want ik denk dat het recht ontstaat door verbeeldingskracht en op haar beurt weer de maatschappij aanzet tot verbeelding. Ja, en ik denk dat kunst hetzelfde doet. Dus op die manier is het recht of de wet echt een kunstwerk voor mij.
Wauw. Dankjewel, Lara Jacobs.
Heel leuk.
De Wet als Kunstwerk is een productie van de Hogeschool van Amsterdam. Ga voor meer informatie naar dewetalskunstwerk.nl. De muziek in deze podcast is gemaakt door de Belgische artiest Tidal. Wil je deze muzikant ondersteunen of meer van hem horen? Ga dan naar tidal.bandcamp.com.